Goedemorgen allemaal. Wij gaan vandaag naar een Bijbelgedeelte krijgen. En dat gaat verder met het thema vrouwen in de Bijbel. Ik kom steeds meer tot de conclusie, want een hoop vrouwen staan er in de Bijbel, jongens. Dat is niet normaal, man. Echt waar. Nee hoor, hartstikke mooie verhalen. Serieus. En het bijzondere is dat er eigenlijk dingen gebeuren die je niet zo vaak bij mannen tegenkomt. Dat hebben we verleden keer al gezien, hè, bij Sarah en Hagar, dat God zich leerde kennen met een nieuwe naam, El Shaddai, de Almachtige. Hij liet zich kennen als de Almachtige. Hij liet zich bij Hannah herkennen als Yahweh Sebaot, de Heer van de legermachten. Elke keer op een nieuwe manier liet God zich kennen bij vrouwen. En dat was bijzonder, omdat vrouwen in die tijd toch een andere level waren, gecombineerd naar mannen, zoals onze tijd. En we gaan vandaag kijken naar de Samaritaanse vrouw. En dat gedeelte komt uit Johannes' Evangelie. En we gaan kijken naar drie dingen. En dat zijn dus de ontmoeting, de onthulling en de bevrijding. En voordat ik dat wil gaan behandelen en lezen, wil ik een zegen vragen. Vader in hemel, we mogen u danken, Heer, voor dat wij hier uw eer mogen geven door onze liederen. Maar wat is het bijzonder om het met elkaar te doen? De gemeenschap van heiligen. We zitten hier en we zijn geheiligd, apart gezet door u. Omdat u ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht heeft, Heer, naar het rijk van uw geliefde Zoon. Wij zijn gered. Heer, als wij u kennen, dan zijn we volledig gered en gezegend door uw Zoon. En u geeft uw woord en de Heilige Geest. En we willen zo vanmorgen vragen, Heer, of u met uw Heilige Geest het woord wil openen voor onszelf, persoonlijk. Maar ook, Heer, dat we het door mogen geven aan anderen. Spreek tot onze harten en dat we een ontmoeting mogen hebben met de levende Heer. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan een gedeelte lezen uit Johannes' Evangelie. Johannes 4. Dat is het moment waarop de Heer Jezus door een bepaald gebied heen trekt. En dat zullen we nog zien. En dan ontmoet hij een vrouw. Johannes 1. We lezen het in de context, om het zo te zeggen, dus het hele gedeelte. Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij met leerlingen, dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. En het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u het levende water geven. Mijn Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk, als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. En daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zou komen. Dat betekent de gezalfde. En wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. En ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van me weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Vers 39. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. En ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar wij hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van deze wereld is. Tot zover dit gedeelte. Er komen een aantal dingen in naar voren. We zullen niet alles uitgebreid behandelen. Maar we kijken natuurlijk voornamelijk naar de Samaritaanse vrouw. De Samaritaanse vrouw die water gaat halen. Misschien bekend voor een aantal, misschien ook niet. Je ziet een kaart van Israël. En je ziet hier eigenlijk van, als je van Judea van beneden naar boven moet trekken, de Galilea. Dan ga je eigenlijk gewoon door Samaria heen. Maar de Joden hadden zo'n hekel aan Samaria, dat ze er zo omheen trokken. Dat betekent dat ze eerst hier door de Jordaan moesten, door Decapolis en weer de Jordaan moesten. We gingen niet door Samaria. En dat had een reden. De Samaritanen, die waren heel lang geleden, toen Israël uiteenviel en eigenlijk door andere volkeren werd overvallen, de Assyriërs, die namen heel veel Israëlieten mee in ballingschap. En ze lieten een klein gedeelte van Israëlieten achter. Maar ze brachten ook andere volken daar. En dat waren de Samaritanen. Heiden, een heidense volk. Die trouwden met de Israëlieten. Het probleem was in die tijd dat ze ook een andere soort godsdienst kregen. Want zij leefden niet meer. Ja, het was een hele rommel in die tijd. En zij zeiden van, wij gaan in Samaria een heilige plaats maken. En daar komen we zo nog op de berg Gerizim. Daar is de plek waar God woont. Dus ze deden eigenlijk niet wat de Joden geloofden. Ze hadden een eigen cultus gemaakt, een eigen godsdienst. En de Joden waren hun zo tegen hen, en ze haatten hen zo dat ze eromheen trokken. Maar wat lees je nu direct al? Je leest in een van de eerste versen dat de Heer Jezus zegt, en hij moest door Galilea trekken. Dat moest Jezus dus helemaal niet. Want een Jood trok er altijd omheen. Maar Jezus deed. Die ging er dwars doorheen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. En dat kleine woordje moest is misschien al heel belangrijk. Jezus moest door Samaria trekken. Omdat God iemand op het oog had. Omdat God zegt, er zit daar een vrouw, die moet jij ontmoeten. En dat vind ik al zo bijzonder. Eventjes terug naar de andere vrouw in de Bijbel. Rut, die op het veld komt van Boas. En zijn oog valt op haar. Ze had elk veld kunnen kiezen, maar ze kwam op het veld van Boas. In hem die kracht is. En zijn oog valt op hem. Dat is bijzonder, hè? En je leest dat keer op keer in de Bijbel, dat God alles in zijn hand heeft. En hier kom je dat weer tegen. Dat God zegt, ik moest, of dat de Heer Jezus, ik moest door Samaria heen gaan. En dan komt hij daar en dan komt hij een vrouw tegen. Dus dit is heel bijzonder wat er gebeurt. Wat we zien, is dat hij daar een ontmoeting krijgt. Een ontmoeting in Samaria bij de Jacobsbron. En de Jacobsbron is een bijzondere plek. Want bij de Jacobsbron, dat ligt in Samaria, zijn verschillende dingen gebeurd. Abraham kocht de grond waarop de grot stond voor Sara. Dat is in die buurt. Het veld werd later door Jacob gekocht om in Canaan te wonen. Het was dus echt het grondgebied van Israël. Jozef, beenderen werden er begraven. Allemaal een hele bijzondere plek. En juist op die plek ontmoet God, tussen haakjes dan, een heiden, een vrouw. Een vrouw waarvan de meerderheid zou zeggen, ach, lekker boeien. Wij hebben een hele emancipatie in ons land. Hè? Het glazen plafond van de vrouwen, die moet eraan, enzovoort, enzovoort. We willen ze allemaal recht trekken. Dat is goed. Ik denk zelfs dat het ook bijbels is. Alleen in die tijd had je een hele andere positie. Dus het is heel bijzonder wat hier gebeurt. De bron wordt niet genoemd in het Oude Testament, maar de locatie stond wel vast in het gebied van Jacob. De bron die daar ligt was diep. En zelfs nog steeds, die bron is nog steeds bekend. Ik heb er geen plaatje van opgenomen, maar je kan het zoeken op Google en dan vind je nog steeds de Jacobsbron. Als toeristenpleisterplaats, zeg maar, allemaal mensen gaan er naartoe. Heel diep, en het boeiende daarvan is dat daar stromend water onderdoor loopt. Het is geen stilstaand water. Stromend water, fris, levend. Die plaats zat zij. En dan vinden we de ontmoeting. De Heer Jezus kijkt daar en die is er aankomen. We weten niet wat hij dacht, maar misschien wist hij wel. Daar is ze. Daar is ze. Misschien had hij wel een verlangen. Ik zit hier en daar komt ze. Maar die vrouw heet voor niets. En die komt in de 12 uur in de middag, het hoogste punt, zon is heet en ze is daar. Dat is normaal, want in die tijd kom je namelijk gewoon eind van de avond, ga je water halen of in de morgen. Het ging tegen de gewoonte in van wat die vrouw deed, maar ook wat Jezus deed. Jezus die zat daar en die sprak namelijk een vrouw aan. Dus we zijn getuigen van een verbazingwekkende ontmoeting. Op het eerste gezicht lijken er op zich niet zoveel belangrijks te gebeuren. Een anonieme vrouw die een alledaagse bezigheid uitvoert. Ze haalt haar dagelijks portie water voor het huishouden en ze is bezig. Ze kwam alleen. Op een moment waarop ze waarschijnlijk verwachtte niemand bij de bron te ontmoeten. 12 uur. Waarom was dat zo? We hebben dat natuurlijk gelezen. Ze had 5 mannen gehad. We komen daar nog op terug. Misschien kreeg ze wel met de vinger aangewezen door de hele stad. Ze denkt van wie ben je eigenlijk wel? En ze wilde dat niet meemaken, dus ze ging helemaal alleen. En ze komt daar en dan zie je dat de Heer Jezus haar vriendelijk aanspreekt. En dat is zeer ongebruikelijk. Mannen en zeker leraren, rabbijnen, mochten geen vrouwen aanspreken. Zeker niet als ze alleen waren. Kunnen wij ons niet voorstellen. Maar het gebeurde wel. Een Joods gebed luidt, ik dank u dat ik niet als een heiden, als een slaaf of als een vrouw geboren ben. Dat was een Joods gebed. Dus om de positie te bepalen. Samaritaanse vrouwen werden als onrein beschouwd vanaf de geboorte. Ze hadden geen deel aan de opstanding en werden beschouwd als vervloekt. Het was als wet gesteld dat geen Israëliet iets zou eten dat van een Samaritaan is, want hij zou net zo zijn als een zwijn zelf. Een onrein dier. Dus even de setting gezegd aan de Samaritaanse. Jezus moest door Samaria. Bizar, hè? Dan denk ik dan, Jezus die bereid is om naar de aarde te komen. Hij kwam naar de mens die in de vervloeking lag. Letterlijk in de vervloeking. En hij liet zich als vloek, hij werd zich als vloek gemaakt. Hij droeg de vloek. Je ziet hier dat ook zijn discipelen heel erg verbaasd waren toen ze kwamen. Want in Johannes 4 vers 27 staat, daarom kwamen zijn discipelen en waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. Stel je voor, staat een oudste te praten, zo is niet normaal staan met een vrouw te praten. We kunnen het ons werkelijk niet voorstellen, maar ik wil het heel duidelijk neerzetten. En misschien bekend, maar gewoon de uitspraak weer, als Samaritaan ben je helemaal niets. Stel je voor, wie gaat er naar Frankrijk komende zomer? Vakantie. Dat zijn er niet veel, ik zie er één. Nou, ik ook. Maar stel dat je naar Frankrijk gaat, zijn wij geneigd om door België te rijden. Nou weet ik dat iedereen denkt, nou, als het even kan, rijden we eromheen. Nee hoor, nee maar, niks tegen mijn Belgische broers en zussen. Nee, maar je snapt, moet je voorstellen dat je dus om België heen zou rijden helemaal. Om het feit van, wij gaan niet door België heen. Nou, dat is bizar. Maar dat gebeurde dus wel. En dat we dan toch door België heen gaan, en ik doe dat graag elke zomer. En dan zie je dat er iets gebeurt. Er wordt een gesprek gevoerd. De Jezus gaat door alle culturele dingen heen en alle wetmatigheden heen die er zijn. En dat vind ik zo boeiend van de Heer Jezus. Dat kom je elke keer tegen. Die lapt eigenlijk alle cultuur aan zijn laars. Die gaat er gewoon dwars doorheen. Die spreekt gewoon die vrouw aan. Wat denk je hoe die vrouw zich gevoeld heeft? Gewoon eens even proberen in te beelden. Je komt daar, je ziet al een man zitten, denk je... Als hij maar niks zegt. En in één keer begint hij te praten tegen je. En dan zegt ze ook. Hij zegt ze van, toen kwam er een Samaritaanse vrouw. En Jezus zei, geef mij wat te drinken. En de vrouw antwoordde: hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan niet om met Samaritanen. Hoe kunt u dat doen? Hij gaat er eigenlijk nog geen eens op in. Hij gaat gewoon verder. Hij gaat verder met het gesprek. En toen vroeg ik me af: hebben wij soms nog steeds niet hetzelfde gevoel? Kunt u zich werkelijk voorstellen, als gered persoon, als geheiligde vrouw, als geheiligde man, dat Jezus moest door Vlaardingen komen? En dat hij zit te wachten en dat hij denkt van dadelijk komt ze thuis. Dadelijk komt ze thuis. En denk beeldje voor. En hij zit op de bank en hij spreekt tegen je. Kunnen we dat werkelijk voorstellen? Of denkt u altijd van, nee, hij moet eerst langs de oudste. Hij filtert ook eerst langs de oudste. En dan al die langs die muzikanten. Want ja, die kunnen het nou... Nou, ik denk het niet. Ik woon in een bepaalde wijk. Nee, dat is allemaal... Ja, bij de buren wel. Dat is allemaal... Wij zijn zo goed om dat te doen. Altijd maar een stukje misschien valse bescheidenheid misschien wel. Maar God is geïnteresseerd in u. Heel simpel, hij heeft zijn zoon gegeven. Meer kon hij niet. En dat deed hij voor u. Dus waarom zou hij nu gewoon anno 2018 nog steeds niet een gesprek met u willen? Waarom zeg ik dat zo scherp? Omdat wij soms een verwrongen beeld hebben van God. Niet omdat Gods beeld niet klopt, maar omdat wij een beeld scheppen van God die niet klopt. Omdat we veel met onszelf bezig zijn. Met onze eigen falen. Met onze eigen fouten. En dat we misschien ook van, weet je wat, nou laat ik maar vrijdag om die en die tijd erna, dan ga ik wel naar de bas, want dan weet ik zeker dat ik geen interleden tegenkomt. Ik verzin maar iets. Dat je denkt van in de luwte, aan de randen van velden waar Rut liep, hè, waar ze de zwervers liepen. En God zei tegen Rut: kom bij mij op de akker, op Boas, tussen de schoven. En hier komt de Heer Jezus echt helemaal naar je toe. Nou, alleen dat al moet een reden zijn voor een Pinkstergemeente om voluit halleluja te roepen. Halleluja. Dankjewel. Er gebeurt dan iets, bent u soms meer dan de vader Jacob, zegt ze tegen hem, die ons een put gegeven heeft. Jezus antwoordde en zeide tot haar: en ieder die van het water drinkt zal nogmaals dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Geen dorst krijgen in eeuwigheid. Zij zei: bent u dan meer als Jacob? Wij weten, ja, hij was meer als Jacob. Dat kan ook. Hij had het niet over de bron alleen, hij had het over het levende water. Op dit moment weet zij dat nog niet. En dan zie je dus dat hij verder gaat en dan spreekt hij over een bepaalde water wat eigenlijk bijna niet bestaat. Een gelijkenis, een metafoor. En dat gebeurde heel vaak in die tijd. Zij haakt erop in, want zij zegt ook van: oh, geef me dat water, want dan hoef ik nooit meer te putten. Begreep ze het niet of begreep ze het juist wel? Dat weten we niet. Maar ze ging wel met hem mee. En het mooie is dat Jezus van dat water wat eeuwig is. En toen moest ik denken aan Johannes 7, wat nog gaat komen, maar wat wij gelukkig al weten. Op het Loofhuttenfeest, op het hoogste punt van het feest, Johannes 7, vers 37, stond Jezus in de tempel en hij riep. Hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Weet je wanneer hij dit zei? Er gebeurden twee dingen op het Loofhuttenfeest: vuur en water. Er wat, toen zei hij ook van: ik ben het licht der wereld, in diezelfde context. Op het moment dan komt de hoge priester, die maakt vuur aan een gigantische 7 kandelaar, geloof ik, weet ik dat ding. Maar wat gebeurt er dan? Dat doen ze met linnen van priesterkleding, heilig vuur. En dat is een geweldig feest. Een Joodse uitspraak zegt van: als je dit feest nog niet meegemaakt hebt, kan je geen werkelijke vreugde. En op dat moment roept Jezus: ik ben het licht van de wereld. Oftewel, het gaat niet om het licht wat jullie vieren, ik ben het. Op hetzelfde feest gebeurt er namelijk dat de hoge priester, die loopt naar de bron van Siloam, die schept daar water uit en die loopt onder allemaal gezang en allerlei rituelen, loopt hij naar de tempel en dan schenkt hij het water uit als een plengoffer voor God. Hoogtepunt van het feest. Op het hoogtepunt van het feest stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst hebben bij mij komen. Op dat moment. Wat denk je wat de mensen gedacht hebben? Alle aandacht trok hij naar zichzelf toe. En wat gebeurt er dan? Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Wat bedoelde hij daarmee? Gelukkig zegt de Bijbel het ook. Hiermee doelde hij op de geest die ze in hem geloven zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. En de vrouw zegt, geef me dat water, Heer, dan zal ik geen dorst meer hebben. Als je de Heer Jezus kent als redder en verlosser, dan krijg je de Heilige Geest. Efeze 5 of 3 vers 13, ergens staat het. En dan staat er dat je gemerkt bent met het stempel van de Heilige Geest. Stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. Efeze spreekt ook van dat je elke dag gevuld moet worden. Woord vervuld van de Geest. En steeds keren er terug iets. Elke keer terug. Dus je hebt de Geest wel, maar je moet ook gevuld worden. Stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. Terug naar de ontmoeting. Je zit daar. En het feit dat de Heer Jezus vanmorgen tegen je zegt, ik wil met jou een ontmoeting hebben. We hebben het gezongen in verschillende liederen. Ik heb jou op het oog. Ik zit bij deze put. Daar mag jij uit drinken. Maar sterker, ik heb levend water. De vraag kan je natuurlijk niet omheen. Wanneer is het voor het laatst dat u van het water gedronken heeft? Je hoeft er nog ineens om te vragen. Je mag ervan drinken. Niet als schuld, hè? Oh, dan faal ik weer. Want dan zijn we zo, oh ja, zie je wel weer een streepje weer. Oh, weer slecht. Gaat het niet om. Als gewoon verlangen. Dat je weer bewust wordt. En je, ja, het is eigenlijk zo, jongens. Wat ben ik nou aan het doen, man? Ik mag naar de Heer Jezus terug. Ik mag van zijn water drinken. Ik heb de Heilige Geest in volheid. Zijn kracht die de Jezus uit de dood heeft opdoen staan, is in ons, zegt het woord. Maar ja, soms is het zo weinig. Dus dan vraag je, Heer, mag ik meer? Wilt u me vullen? En die vrouw die leeft haar leven en ze krijgt gewoon met haar. En ze put haar water en ze geeft letterlijk het water aan de Heer Jezus. Er is contact. En dat vond ik zo boeiend. Toen ik dat plaatje zag, dat kleine plaatje onderin, dat er echt gewoon, er was bijna contact. Ze gaf het water. Hij dronk. En nu is het andersom. Dat de Heer Jezus zegt, ik wil jouw water geven. Ik heb altijd zo van dat hij tegenover me zit. Maar als je een glas aan iemand geeft, dan is er contact. En dat sprak hij aan. Ik kan er misschien heel kinderachtig zijn, maar ik denk van, ze zaten echt bij elkaar. Het was niet een paar meter van afstand. Nou, je water, dan moet je maar bij mij komen, hoor. Dat het toch over, hè, je moet het toch overbruggen. Zodat je met je directeur van je werk staat te praten, dat je altijd nog hebt, er zit een kloof tussen. Hij zit op een andere positie, of weet ik veel. Dat was er niet. Hij zit er gewoon bij en hij zegt, mag ik het water van je? En nu zegt hij vanmorgen, mag ik je het water weer geven? Ik heb gewacht op je. Ik moest hier zijn. Waarom legt de nadruk erop? De Heer Jezus was bereid om naar de aarde te komen. Waarom? Hij had ons eerst lief voordat wij hem lief hadden, zegt de Johannesbrief. Hij kwam eerst. En nu mogen wij er gewoon langs trekken. Dat is bizar. Dat is echt letterlijk bizar, maar dat is zo fantastisch om te weten. En vooral nogmaals, die vrouw die in de positie was, die veracht werd, die eigenlijk helemaal geen plaats had in die maatschappij. En misschien voelen we onszelf zo wel. Tweemaal het water dat ik hem zal geven, zegt de Heer Jezus. Jezus spreekt hier over zijn Heilige Geest. En dan krijgen we de onthulling. Toen zei Jezus tegen haar, roep uw man eens. Roep uw man eens. Wat denk jij wat er toen gebeurde bij haar? Roep je man eens. Ja, maar die heb ik niet. Dat is eigenlijk een hele mooie uitspraak. Hè? Want ze zegt eigenlijk niks. Ja, die heb ik niet. Maar ze liegt ook niet. Dus houd toch een beetje voorzichtig. En wat doet de Heer Jezus dan? Die gaat door. Dat klopt. U hebt 5 mannen gehad. En degene die waar u nu hebt, is uw man niet. En wat zegt ze dan? Wat u zegt is waar. Ik vraag me dan af wat ik gedaan had. Wat had ik nou gedaan als ik in zo'n situatie gezeten had? Zij herkent het gelijk. Wat u zegt is waar. En daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Waarom? Omdat de Heer Jezus eigenlijk direct zei wat haar leven was. Een geheim. Misschien bekend in die stad. Dat zou best kunnen. Want als je met 5 mannen geweest bent, nou ja, dat is moeilijk om, weet je, als je in de stad leeft, of het moet in het geheim gebeurd zijn allemaal, dat zou allemaal kunnen, dat weten we niet. Misschien heeft ze er echt mee geleefd. Maar het feit, Heer, jij lag het bloot. Ze zei van, hij weet werkelijk wat er gebeurd is. En dat is wel een gigantische confrontatie. Dit was de reden waarom ze 's middags putten, water haalden. Want het was normaal om het tegen de avond te doen. Genesis 24 vers 11 zie je dat ook. Dan zie je, hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad bij een waterput. Tegen de avond, de tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Wordt heel duidelijk gezegd. Zij deed midden op de dag. Ze schaamde zich. En ik heb het gesymboliseerd in deze plaatjes. En ik denk, doe er ook een man bij. Voor het geval dat. Dat je denkt van, ja, die vrouwen ja, zijn allemaal emotioneel. Hè? Die zitten altijd in de put. Daar hebben wij mannen ook last van. Als je een burn-out gehad hebt, of weet ik veel, ik heb er eentje gehad. Maar ook gewoon op bepaalde momenten. Of dat je dit misschien helemaal alleen bent, als je alleen zit. Dat kan, hè? En dat merk je zelfs van als je gewoon brugklasses hebt of HAVO 4. Als je dan af en toe gesprekken krijgt met leerlingen één op één, dan laten ze soms wel eens wat zien wie ze werkelijk zijn. Dan hoor je een beetje een sluit. Ja, maar. En dan vul je het een beetje in, dan vraag je eens door en dan hoor je eigenlijk zo'n beeld. Maar niet als ze in de groep zijn, hè? Nee, dan zijn het die loopt voorop. Niet altijd. Maar of ze zitten in de middenmoot. Maar ze voelen zich als het puntje bepaaldje is, als de deur dicht gaat, zo. En als we geconfronteerd worden met de dingen waar we mee leven, dan is dat ook zo. Dan vallen we soms terug. En dan zie je iets heel belangrijks. Wat zegt zij? Ze erkent direct wat zij gedaan heeft. En ik zie dat eigenlijk in een stuk belijdenis. Ze herkent het. En de Bijbel leert ook heel duidelijk, als wij onze zonden belijden, dat dat vrijheid geeft. En misschien is het op dit moment wel, dat je in een bepaalde levensfase zit, of in een bepaalde tijd zit. Dat je denkt, doe gewoon dingen. Het loopt gewoon niet goed. Ik weet dat de Heer Jezus mij wil ontmoeten. Ik word bevestigd vanmorgen. Maar ik ben bang dat hij dit zegt. Misschien zegt hij wel dit morgen. Dit is voor de vrouw, en misschien zegt hij nu letterlijk tegen u, en dit is voor jou. Ik weet het. En dat is denk ik de kracht ervan. Wij doen soms alle geheimpjes voor onszelf houden, maar we weten al lang dat God alles weet. En dan vraagt hij alleen nu van, zeg het maar. U spreekt de waarheid. U spreekt de waarheid. En weet je wat zo mooi is? 1 Johannes 1 vers 9 zegt het ook. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. En vergeef ons van alle ongerechtigheden. Dat geeft vrijheid. En ik wil een tekst lezen uit de Psalmen. Psalm 32. Daar staat namelijk dit. David. Die had gezondigd. En er gebeurde namelijk iets. Op het moment dat hij daarmee leefde. Hij zei dit. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven. Van wie de zonde wordt bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt. Als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in zomerhitte. Toen beleed ik mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. En u gaf me mijn zonde. Mijn schuld. U vergaf me mijn zonde, mijn schuld. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. En dit is misschien de situatie waar wij soms wel eens in zitten. In dingen die meemaken, maar eigenlijk niet willen loslaten. Hoe zou ik aan uw aandacht ontstappen, zegt Psalm 139. Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daaraan. Lag ik neer in het doodrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad. Al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat mij duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderde in de nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. Tekst die er net gelezen is. Overal is God. Dat moet niet iets zijn waar we bang voor zijn. Maar wel gewoon te denken van, oh, dat kan best wel confronterend zijn. Maar hij sprak haar liefdevol aan. Hij zei gewoon tegen van, joh, zo is het. Zo is de situatie. Ik kan je eeuwig water geven. Wat eeuwig is. En zij verlangde ernaar. En dan doet ze iets heel bizars. Eigenlijk waar we snel overheen leven. Hij spreekt de waarheid. Zij herkent het. Maar wat doet ze dan? Ze gaat in op de religieuze problemen van die tijd. In één keer switchen. Ja, maar jullie aanbidden in Jeruzalem. Wij op de berg Gerizim. Toen dacht ik van, waar heeft zij het nou weer over? Eigenlijk begint ze theologie te bedrijven. Ze zeggen eigenlijk, ja, maar dat zeg je nou wel. Ik weet dat u alles kent. De erkenning is er, maar ze wil nog niet helemaal om. En dan begint ze in één keer een theologische verhaal. Zeg, wij zitten op de berg Gerizim. Ik heb er net iets van verteld. Was in het verleden is dat allemaal zo gelopen. En ze hebben verschillende plaatsen waar ze God eren. En dan zegt de Heer Jezus alleen, God zoekt waarachtig aanbidders. Het gaat mij niet om de plek. Het gaat me om waarheid en in de geest. En ze sprak de waarheid. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij wist van de gave van God en wie het is, die tot u zegt, geef me te drinken, gij zou hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. De vraag die ik wil stellen is dit. Zijn wij in gesprek met Jezus of domineren wij het gesprek met Jezus? Zijn wij in gesprek met Jezus of domineren we het gesprek met Jezus? Ik heb het allemaal met een beetje manipuleren, een beetje stuurt. Ja maar, en dan beginnen we theologisch. Ja maar, dat begrijp ik nooit van de Bijbel. Ja maar, in een andere kerk doen we dit en dit. Nou, moet je allemaal lekker vergeten. De Heer Jezus zit voor je. En die zegt gewoon domweg van, joh, dit is het met je. Dit wil ik recht hebben. Dit wil ik weg hebben. Wil je het herkennen? Ik heb levend water. Ik ben hier gekomen om jou te ontmoeten. Zoals ik dat 2000 jaar geleden gedaan heeft en mezelf gegeven heb voor jou. Wat kan je daar dan tegenin zeggen? Eén ding, hier hebben we alles. Hier heeft u alles. En dan gebeurt er namelijk iets heel moois. Jezus gaat in op haar reactie en zegt drie dingen eigenlijk. Drie dingen gebeuren er. Hij zegt, het is niet van belang waar je aanbidt. Echte aanbidders worden gedefinieerd door wie ze zijn en hoe ze aanbidden. Het tweede is, wat hij eigenlijk zegt, is een antwoord. Hij is volstrekt eerlijk en open. En hij zegt gewoon, jullie hebben een valse religie. Zegt hij gewoon, jullie weten het niet, wij weten het wel. Hij draait niet om de etenbrei heen. En het derde is, hij wees haar op de Messias. En nu gebeurt er iets bijzonders. Sarah en Hagar. God laat zich kennen aan een vrouw, eigenlijk aan Mozes, maar in de situatie van de vrouw met een kind natuurlijk. Of een Abraham moet ik zeggen. Waar geen kind geboren werd. Hij leerde zich kennen door El Shaddai. God de Almachtige. Hanna die huilde in de tempel omdat ze geen kind kon krijgen. Hij leerde haar kennen in zoverre. Zij gebruikte de woorden om een nieuwe naam in de Bijbel. Jehovah Sebaot, God van de legermachten. En hier gebeurt er ook iets bizars, vind ik. Dit is de eerste keer in het woord dat God zich rechtstreeks uitspreekt. Ik ben de Messias bij een vrouw. Een Samaritaan. In Samaria. Nergens heeft hij het nog gedaan. Hier is de eerste keer. Want zij zegt, bent u de Messias? Ik ben het, die met u spreekt. Duidelijker kan niet. Hij heeft het op verschillende punten ook gedaan. Hij bevestigde bij Petrus toen hij vroeg of hij de Messias was. Maar hij zei dan echt, ik verbied het je om het verder te vertellen. Hij zei het bij nog meer mensen. Later, de Joodse menigte in Johannes 10. En hij zei, ik verbied jullie om het verder te vertellen. De tweede keer waar hij het openlijk zei, was bij zijn kruisiging. Toen Caiaphas het vroeg, bent u de Messias? Ik ben het. Het is een bijzondere moment. Waarom? Hij legt de nadruk op de hoop die zij heeft. Want wat zegt zij dan? Ik verwacht een Messias. En als hij komt, zal hij het bekendmaken. Zo'n belangrijke zin. Zij heeft een verwachting, zij heeft een geloof. Ondanks heel die religie die ze heeft, die fout is en allerlei dingen, is er een verwachting. De Messias komt. En als hij komt, zal hij het ons vertellen? Die laatste is zo cruciaal. Want hij vertelt het. Ik ben het. En dan verandert alles. Want als Jezus in je leven komt, verandert alles. Ik heb het ook gezegd toen met de opstanding. Ik herhaal het weer. De opstanding verandert alles. Maar de Heer Jezus verandert alles. Alles. Want wat gebeurt er hier? Ze ging naar hem toe en vroeg hem... Wat gebeurt er hier? Bent u de Messias, de zoon van de gezegene? Jezus zei, dat ben ik. En u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel. Dat werd er tegen Caiaphas gezegd. Wij leven, nog een week en hebben we de hemelvaart. En dan hebben we er tussen Paas en Pinksteren leven we in. Maar wij weten dat hij de Messias is. En wat gebeurt er? Zij laat haar emmer staan en gaat terug naar haar dorp. Ze is volledig veranderd. Dit is niet... Ik heb de Messias ontmoet. En wat doet ze bij het dorp? Ze schaamt zich nergens meer voor. Er is iemand die weet alles van mij. Hij heeft alles verteld. En heel het dorp transformeert. die mannen, en dan probeer ik me voor te stellen. Een vrouw, hè, die absoluut niet als getuige gezien wordt. Die nog ineens enige zeggenschap in een rechtszaak heeft. Een vrouw ziet een moord, lekker boeien. Het is een vrouw, luisteren we niet naar. Dat functioneerde daar gewoon. En die vrouw die komt in die dorp en die zegt daar, ik heb de Messias ontmoet. Wat zouden wij dan, wat zouden we als oudste gedacht hebben, denk ik dan? Wat zouden we als mannen gedacht hebben? Klaas, dan komt er een vrouw, heb de Messias ontmoet. Ja, dat is niet goed, joh. Maar er gebeurt dus wel iets. Want in één keer denk je, de Messias. En die mensen die gaan door, die gaan naar hem toe. En dan gebeurt er iets, vragen, wil je 2 dagen bij hem blijven? Nee, de Jezus blijft 2 dagen in Samaria. En wat zo mooi is, op het allerlaatste, Johannes 4 vers 40, dan lees je dit. Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt tegen de vrouw, maar wij hebben hem zelf gehoord. En wij weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Mijn vraag vanmorgen is dit. Gelooft u nog steeds om wat hier gezegd wordt? En om alle dingen die u van anderen hoort, of heeft u hem zelf gehoord? En weet u dat hij de redder van uw leven is? Die vraag mogen we meenemen. En ik hoop vanmorgen dat door het verhaal wat misschien wel bekend is, maar dat er een paar details zijn die meegaan, dat je denkt van, hij wacht op mij, niet te geloven. De Heer Jezus wil een ontmoeting met mij. Het hangt dus niet altijd maar van mij af. Van oh, ik moet mijn bijbeltje, ik moet dit. En maar weer activeren. Nee, hij wacht gewoon. En let op, het was een ontmoeting bij die Samaritaanse waar ze helemaal niet verwacht had. Dus op het moment dat je dadelijk op je fietsje misschien gaat fietsen, dan kan daar het moment zijn. Ga nou niet weer zitten, oh ik moet me starten, ik moet dit, ik moet dat. Niet doen. Het feit dat de Heer een ontmoeting met je wil hebben, dat is voldoende vanmorgen. Dat kan in de bus. Dat kan op je werk, dat je je realiseert. De Heer is bij me. Hij wil bij me zijn. En vraag misschien wel, mag ik je helpen? Op de plek waar je bent. Mag ik je water geven? Op het moment dat je in gesprek moet met je chef. Ik weet niet wat ik moet doen, maar ik ben bij je. Zal ik je water geven? Zit je in een situatie waar je totaal geen uitzicht ziet? Mag ik je water geven? Het water van de geest. We geleven naar Pinksteren toe, hè? De kracht van God zelf. En ik hoop dat dat een verlangen oproept. En dat verlangen, daar gaat de Heer verder mee. Ik ga hem niet vertellen hoe dat werkt. Dat werkt voor iedereen persoonlijk. Dan kom je misschien wel tegen op de fiets of thuis of misschien hier of weet ik van wanneer. Want God is 24/7 met ons bezig. En dan vind je de verandering. En dat heb ik zo gedaan. Jesus changed everything. We hebben een verhaal gezien, heel kort, van de Samaritaanse vrouw. De Samaritaanse vrouw die gewoon haar ding deed. Maar de Heer Jezus die door Samaria moest. Hij wilde haar ontmoeten. We hebben gezien dat de Samaritaanse vrouw eigenlijk helemaal geen recht had. Een verleden had die eigenlijk slecht was en helemaal afgezonderd. 12 uur ging ze water putten. Misschien voelt u zichzelf zo wel. Misschien functioneer je niet zo, maar voel je je zo. En leef je op die manier. Dan zegt de Heer Jezus, ik wil vandaag een ontmoeting met je. Ik wil je vanuit die middagtijd wegtrekken. Je mag bij mij komen. En als het werkelijk gebeurt, dan verandert alles. Dan verandert echt alles. Dan gaat die bron weer draaien. Dan is dat kooltje wat uit kan doven, wat Thessalonicenzen 4 vers 18 zegt, kan helemaal uitdoven. Dat laait weer op als een vuur. Niet op wat wij doen, maar wat de geest doet. En als we dan zeggen van Heer, ik wil van het water drinken wat u geeft, stromen van levend water gaan weer stromen. Hoef je niks voor te doen, dat gaat gewoon. Dan merk je in één keer dat je weer een verlangen krijgt. Dat kreeg die vrouw ook. Je zag hier letterlijk de eerste liefde van een bekeerling. Die kan zijn mond niet houden. Die vertelt het, die gaat erop uit. Nou vind ik dat persoonlijk altijd heel lastig, want het zit gewoon niet in me. Maar het gaat om de eerste liefde, maar die kunnen we altijd weer terug ervaren. En die hele stad verandert. Later als je in Handelingen leest, kom je die stad ook weer tegen. Een geweldige stroom vloeit eruit. Uit 1 vrouw. Hij moest de Galilea komen. Mijn vraag is, wat denkt u wat God door u kan doen? Niet omdat u het bent, maar omdat God het doet. Wat denkt u wat God door de gate kan doen? Door de mensen die hier staan. Die bereid zijn tijd in te investeren. En dat er dadelijk iemand komt in de gate en die vertelt gewoon. En die voelt zich zo als het plaatje. En die voelt zich als die vrouw en dan weer bij die waterput. En die vertelt het kleine beetje verhaal dat je door hebt. Dit is zo'n persoon die zo zit. En dan mag ze Jezus die door jou heen spreekt. Dan zien ze de ogen niet van jou, maar van Jezus. Dan horen ze niet de woorden van jou, maar van Jezus. En dan zijn wij het koninkrijk van God aan het bouwen. En dan is de bank die gemaakt is, wordt gebruikt voor een troon voor Jezus. En dan is alles wat daar gebeurt, voor de Heer Jezus. En zo'n jongere groeit op, en die wordt volwassen, en die komt misschien in de gemeente. Jongens, we raken de eeuwigheid aan ermee. En er komen misschien honderden, misschien duizenden daaruit voort. Ik hoop dat er een verlangen ontstaat, van uzelf, maar ook van daarbuiten. Laten we een zegen vragen. Vader, we mogen u danken voor wie u bent. U moest door Samaria heen, zegt het woord. Heer, u had haar op het oog. En zo komt u nu vandaag in ons leven. En zegt letterlijk tegen ons. Jij moest hier zijn. Want ik was er al. Ik heb jou op het oog. En ik wil jou vandaag, deze morgen, deze zondag, het levende water geven. Maar, en dan zegt hij iets, wat heel persoonlijk is. En misschien zegt hij wel van, het is goed met je kind. Ik geef je het eeuwig leven. Ik geef je het water. Ik geef je alles wat je weer al lang gehad hebt, maar ik geef het weer uitbundig. Maar misschien zijn er dingen in het leven geslopen die beleden moeten worden. Om de vrijheid weer te ervaren zoals Jezus hem gegeven heeft toen hij aan het kruis stierf en opstond uit de dood. Om de banden van de vijand af te werpen, omdat de Heer Jezus alles heeft overwonnen. Dan vraagt de Heer Jezus vandaag, wil je ze belijden? Wil je ze bij me brengen? Dan zal ik je weer het water geven en dan zal ik weer een bron uit je laten voortkomen, die er al is. Maar ik zal de sluizen openzetten en je vervullen met mijn geest. Heer Jezus, we komen tot u. En we willen vrijmoedigheid nemen, Heer, om niet alleen voor onszelf te bidden, maar om hier ook als gemeenschap nogmaals voor de gate te bidden. We hebben een verlangen gehad. Maar uw woord zegt ook, zelfs het willen wat we hebben is van u. Het verlangen om de gate te beginnen is van u. En u heeft het zo ver gebracht. Ook hiervoor bidden wij in de dienst nogmaals uw zegen na uw woord. En brengen we het woord, Heer, op de gate, dat er water geschonken mag worden. Dat er jongeren mogen komen, Heer, die op zoek zijn naar een put. En dat er redding mag plaatsvinden, genezing mag plaatsvinden. En dat er hieruit het geheel wat gebouwd gaat worden de komende weken, dat het een eer en glorie zal zijn van uw grote naam. Dat vragen we in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.